Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Luister naar de AD Voetbalpodcast, de dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
Als nu Van Gaal bij Ajax aan het roer zou staan of Pep Guardiola zou aan het roer staan, dan nog zou er gezeur zijn.
Het is ook allemaal bloedirritant, maar een beetje verantwoordelijkheid van clubs mag je in dit kader toch ook wel verwachten.
Binnen zaten mensen een broodje te eten en een beetje voor zich uit te kijken. En dan zie je dat PSV tegen Ajax speelt. Terwijl je een paar weken geleden dacht, nou ja, dit is natuurlijk helemaal de wedstrijd.
Beluister hem in je favoriete podcast app.
Ik denk niet dat Slot morgen naar de club gaat. Zo van, je moet even die AD Voetbalpodcast erbij pakken.
PSV pakt de Europa Cup.
Dan is het voor de 24e keer landskampioen van Nederland.
PSV is landskampioen geworden! Het is niet te geloven!
Het is vandaag maandag 19 februari, de dag voor de eerste wedstrijd in de 8e finale van de Champions League tussen PSV en Borussia Dortmund in het Philipsstadion. Vrijdagavond werkte PSV nog een verplicht nummertje af tegen Heracles, waar we natuurlijk heus nog wel even op terugkijken. Maar alle lampen zijn natuurlijk eigenlijk gericht op morgen. De eerste wedstrijd na overwintering. De eerste overwintering sinds 8 jaar.
Ja, jammer zeg, ik had wel het idee dat we lekker op die wedstrijd tegen Heracles nog heel lang terug konden blikken.
Nee, we gaan lekker meteen door naar de poll en die is in stijl. Welk resultaat boekt PSV dinsdagavond in de Champions League wedstrijd tegen Borussia Dortmund? 59,1% zegt een overwinning, 32,1% zegt een gelijkspel en slechts 8,9% zegt nederlaag. Ik heb winst gezegd omdat ik dat als supporter gewoon aan mezelf verplicht ben. En eigenlijk geloof ik er ook echt wel een beetje in. Maar wat is jullie objectieve mening, Frank?
Nou, ik ga voor de 1-1.
Oké, okay, dus...
En dat heeft eigenlijk merkwaardig genoeg niets te maken met de huidige teams van PSV en Borussia Dortmund. Maar vooral met mijn ervaring met PSV en Duitse clubs. Er zitten altijd vervelende rotwedstrijden tussen. De statistieken zullen ongetwijfeld aantonen dat er ook een paar mooie wedstrijden tussen zitten. Die kan ik ook bedenken. Bayern München een keer thuis, Wolfsburg, Bremen, Van Atemos uitgeschakeld. En ik kom daar straks nog op terug in de historische rubriek. Maar ik denk, ja, PSV en Duitsers, dat zijn altijd vervelende, nare, soms gewoon ronduit nare wedstrijden. En dan denk ik van, nou, ik geloof niet dat PSV van dit Dortmund gaat verliezen. Maar gezien mijn ervaringen met de Duitse tegenstanders geloof ik eigenlijk ook niet dat ze gaan winnen. Dus ja, dan kom ik uit op
1-1. Ja. Ja. Rick?
Ja, ik vind het woord naar, dat vind ik altijd wel een, weet ik veel, een mooi woord. Maar in ieder geval, nee, ik denk dat het helemaal niet zo'n nare wedstrijd wordt. Ik denk dat het gewoon een lekkere pot wordt en dat PSV met 2-1 gaat winnen. En waarom ik dat denk, PSV heeft dit seizoen echt wel laten zien dat ze ook internationaal wat kunnen. Dortmund is wisselvallig. Nou, je moet ook een beetje de vorm van de dag hebben, natuurlijk. Dortmund moet ook alles een beetje tegenzitten. Ik denk dat zij gaan inzakken. Dus dat ze vooral op de counter toch gaan spelen. Hoewel de trainer dat uitdrukkelijk bestreedt. Ik kom net uit de persconferentie van Borussia Dortmund. En daar werd eigenlijk uitdrukkelijk bestreden dat ze... countervoetbal willen spelen. Ja, we zijn een hele complete ploeg. Dat willen we althans zijn. Ik denk dat PSV zelf het spel wil gaan maken. Ik denk ook dat het vrij voor de hand ligt dan dat Schouten centraal achterin weer gaat spelen. En omdat ik denk Bos ook een plekje zoekt voor Tillman. Ik denk dat hij die graag opstelt. Ja, dan zal Ramaljo denk ik toch sneuvelen. Dus dan gaan we
eerst even naar de opstelling. Want anders dan maai jij het gras al weg voor de voeten van onze vriend uit Den Helder, Herman Kemper.
Herman, ja.
Want die wilde graag weten, hoe zouden jullie beginnen morgen met veel voetballend vermogen van achteruit met Schouten en Tillman op het middenveld? Of toch kiezen voor Ramaljo en Schouten op het middenveld? En dan Lozano of Tillman. Tjonge, nu al zenuwachtig.
Nou, als je afgaat op de woorden van Bos in de persconferentie, hè, die zei heel nadrukkelijk, we moeten met lef en durf spelen, we moeten durven voetballen. Ja, dan ga je ervan uit eigenlijk dat Schouten toch van achteruit gaat komen. Dus dat zijn meerwaarde aan de bal dan wordt benut. Je zag natuurlijk bij heel veel wedstrijden de afgelopen periode dat Ramaljo speelde, dat hij in de opbouw werd vrijgelaten. Ja, en dat het dan moeizaam was voor PSV. En dat lag niet alleen maar aan Ramaljo, Von Bos, hè, dat lag ook aan de medespelers. Maar met Schouten heb je misschien toch het vermogen iets meer achterin dan zitten. En daarnaast ook de snelheid bij counters. Ja, dat lijkt mij dan het meest logische als je de woorden van Bos interpreteert. Mm-hmm. Aan de andere kant had ik wel zoiets van, ja, Ramaljo kan je volgens mij wel tegen die Füllkrug aanzetten. Die spits van Dortmund, dat toch een beetje een bonkig type eigenlijk is. Ja. Volgens mij kan Ramaljo daar wel aardig tegen aankruipen met zijn skills. Dus ja, dat zou ook nog een optie kunnen zijn, hoor, dat hij toch daarvoor gaat. En dat hij dan Schouten, Veerman en dan Tilman of Saibari, dat hij daarvoor kiest. Maar ik ga er wel vanuit dat bijvoorbeeld de voorhoede Lozano, de Jong, Bakayoko, dat staat wel vast, denk ik. En Bakayoko kan volgens mij gewoon spelen. Dus daar leek het de afgelopen dagen gewoon op. Dus ja, verwacht hem eigenlijk wel in de basis.
Iedereen behalve Til en Lang uiteraard.
Ja, Til en Lang zijn er niet bij. Til trainde al wel weer. Wij mochten een stukje training nog zien, een kwartier maar liefst. Maar dat moet geloof ik altijd van de UEFA. Dan moeten ze het trainingscomplex een kwartiertje krijgen.
Dus dat is dan het enige goede wat de UEFA bedenkt.
Dus dat is een beetje ons speelkwartier. En dus Til die trainde wel weer mee. Alleen dus individueel. Hij trainde niet met de groep, maar wel weer in zijn eentje. Dus ja, dat zal ook niet enorm lang gaan duren. Maar die is er nog wel eventjes uit. En of hij dan dit weekend ook al bij is, dat betwijfel ik. Maar heel, heel veel langer zal het toch ook niet gaan duren, lijkt me. Nee, verder was de UEFA vooral druk met het afplakken van alle merknamen in het Philips Stadion weer, als vanouds.
Ja.
Ook nog steeds de urinoirs?
Dat
soort daar heb ik ooit meegemaakt dat het Sphinx gewoon werd afgeplakt.
Ja, Villeroy en Boch of zoiets.
Oh ja.
Villeroy en Boch, ja. Dat mocht niet, dat mocht inderdaad niet.
Geen sponsor van de UEFA.
Nu was wel belangrijk dat buiten het stadion, heb je dus een parkeerplaats nog, hè, aan de voorzijde van het Philips Stadion, zeg maar. Nou, dat vond ik wel belangrijk. Dat ik moest aan een kaartje trekken uit die automaat. Ik weet niet of de mensen die daar wel eens komen, die weten dat. En het was wel belangrijk dat die naam was afgeplakt. Er stond Philips Stadion, er stond nu Stadion. Dus het was goed dat daar aan gedacht is.
Ja. Maar de fabrikant van de kaartautomaat, die mocht nog wel zichtbaar zijn?
Die was wel zichtbaar.
Oh, ja, want ze zullen geen kaartautomaat sponsor zelf hebben. Ja, ik vind het zo... Echt, ik neem aan dat ze niet luisteren. Ik wil ze ook niet op ideeën brengen.
Nee, maar het is juist commercie, hè? Dus heel goed dat gebeurt.
Dit is toch echt... Ik word er zelf een beetje recalcitrant van. Dan heb ik gewoon zin om de parkeergarage in te gaan. En dan alle bochtjes die daar afgeplakt zijn ook weer los te maken.
Het was zwarte. Het was tape. Een soort duct. Ja, zo'n duct tape.
Zo'n zwarte
en deze
tape.
Was ongeveer, ik denk, 4 millimeter bij... Laten we zeggen 4 centimeter of zo. Dus de naam van Philips moest nog even eraf.
Nou ja, heeft de aankleding van zo'n stadion en de regels van de UEFA, dat heeft alle kenmerken gewoon van een totalitaire organisatie. Ja. Dat durf ik hier wel te zeggen. Ik bedoel, laten we er maar geen oude plaatjes bij gaan halen uit een bepaalde tijd. Waar we liever niet aan herinnerd willen worden. Maar die stadions zagen er ook zo uit. Met allemaal dezelfde symbolen en dezelfde... Ja.
Er zijn gewoon sponsoren en daar moet je rekening mee houden. Maar ik heb dat volgens mij hier al eerder gezegd en ik heb het ook gezegd tijdens die rondleiding door het Philips Stadion die ik had met zo'n gids in de kerstvakantie met mijn neefje, die er ook heel lacherig over deed, hè, van echt werkelijk alles. Ja, dat je de dingen afplakt die op tv zichtbaar zijn. Dat snap ik.
Ja, ik snap heel goed. Dat snap ik best.
Daar hangen gewoon hele grote contracten aan vast. Maar een bordje in de parkeergarage beneden onder de grond. Ja. Doe normaal.
Ja, dan ben je dus inderdaad aan het mierenneuken. En daar gaat helemaal nergens over.
Ik heb ooit van Jan Vormenooi, de toenmalige materiaalman, begrepen. Dat het destijds, en ik kan me voorstellen dat het niet veranderd is, maar bij... Spelers komen vanaf het trainingskamp of vanaf de Rozep toen in Oosterwijk. Ik weet niet of ze daar nog zitten, maar vanaf
nu
een hotel
niet,
of zo. Nee. Kwamen ze dan het stadion binnen en dan staat er iemand van de UEFA die stond toen te fotograferen. En als je dan elk PSV werd toen gesponsord door Nike en kan me voorstellen nu Puma. Hè, dat als per ongeluk de verzorger dan zijn Nike-tasje bij zich had, foto en dan boete. Ja. Want die moest dat, die swoosh of de Puma, die moet afgeplakt worden. Want dat zijn geen sponsors van de UEFA. Ik weet ook niet of er nog een aparte bierleiding door het stadion loopt.
Nee, dat loopt er niet.
Nee, maar er wordt geen Bavaria geschonken, denk ik.
Laten we er niet te veel woorden aan vuil maken. Ja. Het is precies volgens mij wat Mascha zegt. Want natuurlijk, voor de grote massa moet je toch... Daar hangen miljoenen aan contracten onder. En dan is het heel logisch dat je bepaalde dingen wil afschermen... of juist wat meer wil benadrukken. Maar het is ooit is zelfs begrepen. Het is ook helemaal geen nieuw iets hoor. Dit is al decennia en zo. Ooit is zelfs geloof ik een mooi eerbetoon aan Frits Philips is ooit een keer afgeplakt of zo. Toen heeft een hooggeplaatst PSV'er heeft dat persoonlijk eraf gehaald. En toen kwam iemand van de UEFA en die zei: zeg, wie heeft dat eraf gehaald? Hoe kan dat dan zomaar? Nou, toen had hij gezegd: ik zou dat er maar niet nog een keer op plakken, want diegene die dat doet, die komt gewoon niet meer het stadion in. Als je Frits Philips zelf gaat afplakken, dan...
Dat
viel
niet.
Even verkeerd. En bedoel, dat snap ik ook
maar
wel.
Hoe hadden ze dat nou gedaan als... het is ooit het idee geweest, hè, dat toen nog Eindhoven Dagblad heette, die bedacht heeft van we kunnen niet Philips sportvereniging blijven uittikken, want het kost veel te veel ruimte. Dus we maken daar PSV van, want dat was in die tijd natuurlijk veel handiger in de krant.
Ja.
Maar hoe zou, dat vraag ik me dus af. Stel je voor, als we dus nu gewoon nog helemaal voluit altijd Philips sportvereniging hadden geheten, hadden we dan nu als sportvereniging moeten aantreden?
Nee, dat denk ik
niet. Nee, dat lijkt me ook.
Je mag je eigen sponsor toch ook wel tentoonspreiden?
Ja,
nee. Ja, goed, ik
maar
vind,
wat mij betreft genoeg over dit onderwerp.
Nou, maar ik vind dat toch, als ik elke keer dat Champions logo zie, dan denk ik ja, en dat over zo'n heel stadion, dat dan, en dat moet dan, hè? Ja, ik vind dat eng. Ik vind dat een eng beeld.
Waarvan de acte?
Ja. Misschien is het ga ik hier
het Champions League logo. Oh, ja. Vandaag helemaal geen Engels gepraat, maar je zou denken wel. Het Champions League logo en ook de hymne, dat vind ik wel heel mooi. En dan voel je wel van, oh, je voldoen echt mee.
Dat heeft wel iets, vind ik ook.
Ja.
De hymne is, als je daar speler staat op dat veld, ook op de tribune voel je toch wel van... Ja, hier staat wel iets.
Zijn
wel
iets bijzonders aan het doen. Ja, het is niet zeg maar een oefenwedstrijdje tegen UNA. Waarmee ik UNA natuurlijk niet
voor
wil doen.
De eerste keer vond ik het toen Ajax jarenlang associeerde. Als je die hymne hoorde, dan zag je het Ajax-logo voor je. En toen speelde PSV voor het eerst sinds jaren weer in de Champions League met die hymne ook. Tegen Newcastle, tegen Dynamo Kiev.
Hoezo? PSV is een van de 8 sterren.
Maar we hebben het hier over 97 of zo.
PSV is een van de eerste deelnemers aan de Champions League.
Maar toen had je heel lang die Ajax-overheersing gehad.
Ja.
En toen vond ik het wel indrukwekkend. Ik denk, eindelijk die hymne nou ook eens in het Philipsstadion. Want bij de eerste keer Champions League was die hymne er volgens mij nog niet. Maar hou me te goede.
Nou ja, eerder
toen
eerder
werd ik er wel een beetje emotioneel van. Maar nu denk ik van, ik hou ook helemaal niet van massaal vertonen, massaal zwaaien. En ik word er altijd een beetje kriebelig van.
Ajax heeft hem ooit gewonnen. PSV niet. Tenminste de Champions League niet. Europa Cup 1 wel. Ajax een keertje finale, PSV halve finale. Nou ja, het is aan PSV om het een keer beter te doen.
Ja,
jaar zou het in theorie kunnen.
We zijn op de goede weg.
Maar laten we niet te ver vooruit lopen.
Nee,
wilde ik nog wel zeggen. Peter Bos, wij vroegen hem nog van... Ja, hoe zie jij dat nou voor je? Er zijn spelers die openlijk durven te dromen van die Champions League. En om hem misschien te winnen. Maar die zei heel duidelijk van... Nee, ik kijk echt alleen maar naar de volgende wedstrijd.
Nou, sterker nog, hij gaf de journalisten een beetje de schuld van het feit als spelers werden verleid om daar wat over te zeggen.
Ja, was misschien een heel saai antwoord van hem, maar ik begreep het ook wel. Maar het is wel anders dan bijvoorbeeld wat technisch directeur Ernest Stewart bijvoorbeeld zei een tijdje terug over dat WK met Amerika. Toen zei hij, je moet echt het geloof hebben dat je het kunt winnen als je eraan mee wilt doen.
Ja.
Dus ik was een beetje benieuwd van, heeft Bos ook die filosofie omarmd? Van, wij doen aan dit toernooi mee om te winnen, om dit toernooi te pakken. Maar hij hield het echt op de vlakte en zei... nee, ik kijk alleen maar naar de volgende wedstrijd.
Dat heeft hij vanaf het begin af aangezegd, hè?
Ja. Nee, dus het is een wat ander antwoord.
Nee,
dan,
maar hij blijft wel, hij blijft daarbij wel dicht bij zichzelf. Dus dat vind ik wel mooi. Maar het ene is natuurlijk helemaal prima te verenigen met het ander. Met het ander. Want je kijkt naar de volgende wedstrijd, maar die speel je om te winnen.
Ja. Nou ja, Willy en René van der Kerkhof zeiden ook ooit dat PSV de Champions League kon winnen. Dat werd een legendarisch plaatje in 2013. Nog regelmatig teruggekomen.
Ja, maar ja, dat was toen een fantastisch seizoen voor PSV.
Dat was toen in de play-offs. En daarna ging geloof ik zo'n beetje alles fout wat er maar fout kon gaan dat seizoen. Dat was dat verschrikkelijke seizoen met 59 punten.
Ja. Dat is een verschrikkelijke seizoen waarin we ook nog eens 100 jaar bestonden.
Nee, dat was het seizoen ervoor.
Dat was het seizoen ervoor.
13-14, dat heeft iedereen geloof ik wel een beetje uit zijn geheugen gebannen. Dus.
Ik wil Peter Bos niet het aureool meegeven van een zen-master of zo. Maar ik vind het wel mooi. Want het heeft ook wel iets van in het moment zijn. Ja. Gewoon alleen met die wedstrijd.
Ja,
zijn, alleen
vind
met
ik ook
nu.
Goed. Ja.
Persoonlijk kan ik daar heel veel van leren. Want ja, ik denk, ik ben wel als een praktiseerder dat ik me druk kan maken over iets wat over 4 dagen mij te wachten staat. En van Bos kun je leren van, nee, het gaat eigenlijk om wat je nu aan het doen bent.
Ja.
Daar moet je je op focussen. Ja. En wat er over 4 dagen gebeurt, dat zie je dan wel weer. Ja, ik vind dat wel. Misschien haal ik er veel meer uit dan en kijkt hij gewoon alleen puur naar het sportieve en naar het prestatieve. En heeft hij die zen-methode helemaal niet in zijn hoofd. Maar ik pik dat er wel uit op. Ik vind
het is ook
mooi.
Heel erg leven in het moment. Ja. Het is zo. Wij schoppen jouw draaiboek in de
voordat bar. Voordat we super filosofisch gaan worden. Ik heb nog een vraag van Maarten. Wat is het grootste gevaar van Dortmund en wat kan PSV daar tegenover stellen?
Ja, Dortmund, het gevaar is de counter. Kijk, PSV wil het spel maken, wil durven voetballen, met lef naar voren gaan spelen. Ja, dan is het natuurlijk het gevaar dat je een fout maakt in de opbouw of dat, dat er ergens onderweg iets misgaat. Dortmund is daar wel beducht voor. Hè. Die zeggen, ja, PSV is technisch heel goed en inderdaad ook aan de bal vinden ze PSV heel erg goed. Maar ze zullen natuurlijk mogelijkheden zien om PSV te kloppen op het moment dat het dus misgaat. Ja, nou ja, en wat PSV daar tegenover kan stellen is de organisatiekracht van Schouten. Het vermogen om een restverdediging te organiseren. En dan moet je natuurlijk ook de pure defensieve mogelijkheden hebben. Ik denk als je een ploeg verwacht die heel erg gaat pompen juist, of die heel erg de aanval gaat zoeken, ja, dat je dan misschien wat minder voor Schouten zou opteren. Dat je dan juist wel weer meer voor Ramaljo zou opteren, de meer klassieke verdediger. Dus ja, kijk, zij verwachten volgens mij een wat ingezakt Dortmund. Nou ja, en dan daar gaat PSV proberen doorheen te spelen. En het gevaar is natuurlijk dan dat je fouten gaat maken in de opbouw. Nou, PSV heeft natuurlijk met Schouten, met Boskagli. Heb je 2 spelers wel achterin dan. Die echt wel aan de bal heel veel meer waarde kunnen bieden.
En gaat Malen spelen bij Dortmund?
Ja, dat was wel de verwachting. Daniel Malen is een speler eigenlijk die iets meer diepte in zijn spel kan bieden dan zijn collega Julian Brandt, die ook zou kunnen spelen. Die is meer dan een linker middenvelder eigenlijk dan Malen zou zijn. Malen zorgt denk ik ervoor dat er dus inderdaad iets meer diepte in het spel van Dortmund zit. Maar ik verwacht eigenlijk dat Malen speelt, hoewel hij ook niet helemaal fit was. Brandt was ook niet helemaal fit de afgelopen periode. Ja, die twee, dat zijn volgens mij de vraagtekens nog in de opstelling. Dus dat zullen we dinsdagavond zien wie er aan de aftrap verschijnt. Ja, verder Ian Maatsen natuurlijk, een linksback bij Dortmund. Die natuurlijk in het verleden ook bij PSV heeft gevoetbald. Dat is wel een bijzonder verhaal. Die jongens op zijn 16e naar Chelsea gegaan. Nou, een aantal keren verhuurd geweest. Nu zit hij in zijn 4e verhuurperiode en is hij gewoon basisspeler bij Dortmund. Ja, eigenlijk een jongen waarvan je denkt dat hij voor de handel was gehaald door Chelsea, maar lijkt nu toch echt te gaan doorbreken. En ja, misschien na dit seizoen ook wel een speler echt voor Chelsea, maar dat zullen we moeten afwachten, want die hebben er nog 48.
Dus, ik las in een analyse op VI dat Malen eigenlijk een soort vrij brief heeft, hè, dat hij niet hoeft mee te verdedigen.
Ja, klopt.
Dat kan natuurlijk, we weten hoe gevaarlijk die kan zijn, dat weten we in Eindhoven wel. Maar dat kan ook misschien weer voordelen bieden voor bijvoorbeeld Dest, voor zijn directe tegenstander.
Ja, bij
die
Malen
dan misschien hartelust kan de aanval kan zoeken. En ja, dat kan niet wel, Dest natuurlijk.
Bij Malen heb je het gevoel het is in mijn ogen geen Europese top, maar het is wel een speler die gewoon echt kwaliteiten heeft. Die heel snel is op zijn eerste meters vooral. Ja. Ook wel een goed schot heeft. Technisch is hij niet super geweest altijd bij PSV, vond ik. Ik vond dat hij daar nog wel eens wat moeite mee had. Maar gewoon een spits om altijd rekening mee te houden. En hij scoort niet altijd. Hij heeft niet altijd zijn geweldige dag. Het is ook een jongen die wel eens wat grillig kan zijn. Maar dit seizoen toch wel weer goede cijfers hoor. 9 goals gemaakt in de Bundesliga. Dus een gevaarlijke klant. En ja, op elk niveau een gevaarlijke klant. Want hij kan het ook in de Champions League. Nee, daar moet je echt wel rekening mee houden. En inderdaad, Dest, ja, wie gaat achter wie aanlopen, is dan altijd het verhaal. Hè, van Dest achter Malen aanlopen of andersom.
Nou, Malen zal dus blijkbaar, volgens die analyse op VI, die hadden dat uitgebreid bestudeerd. Malen gaat niet achter Dest aanlopen, want dat hoeft hij niet.
Ja, nou ja, dan kan hij ook, dan kan het ook lastig voor hem worden. Want Dest is natuurlijk wel degelijk een offensief gevaar van PSV.
Daar dus zit dat, misschien.
Dan pleit dat meer voor brand, zou je zeggen. Maar ja, aan de andere kant. Dest was afgelopen vrijdag ook niet in de geweldige doen, moet ik zeggen. Maar hij is wel een speler die inderdaad ook met zijn vermogen om er overheen te komen. Ja, is toch een jongen die volgens mij voor zo'n wedstrijd ook onmisbaar is.
Absoluut.
Dan nog even over de 12e man, want wij als 12e man, Frank en ik, dan Rick, want jij zit natuurlijk op de perstribune, spelen ook een belangrijke rol. Bos gaf aan dat hij graag wil dat het hele stadion achter het publiek gaat staan. En PSV vraagt iedereen om in het rood te komen. Maar
Ik sta ook altijd achter het publiek, hoor.
Dan, jij staat sowieso achter ons, dat weet ik.
Nee, maar achter de ploeg bedoel jij, denk ik.
Ja, zei ik achter het publiek?
Ja, dat maakt niet uit.
Ik heb niet eens gedronken vandaag.
Beide is prima.
Achter de ploeg. En PSV vraagt iedereen dus om in het rood te komen. Maar ik heb eigenlijk ook een vraag aan PSV. Want veel van mijn medesupporters op X en ik denk ook wel daarbuiten. Die zeggen tegen PSV, stop alsjeblieft met Wij zijn Eindhoven bij de opkomst. Het slaat niet aan, doe het gewoon niet. Ik dacht, begin met Brabant van Guus. Laat het hem desnoods zelf zingen op de middenstip. En laat daarna de jongens van Oosted overnemen om de rest van het publiek op te zwepen. Zodat we vooral heel veel publiek horen. Want volgens mij zweept publiek op. Dus bij deze even mijn waarvan akte. Dan heb ik ook nog even het weerbericht. Het blijft droog en het wordt niet al te koud. Maar 10 graden in de avond is misschien net te koud voor alleen je rode bekerfinale shirt van vorig jaar. Dus mijn advies is toch, trek alsnog een jas aan of een dikke trui onder je rode shirt. Of, en dan maak ik even reclame voor de collega's van de Skieten Willy, trek je rode vest of hoodie aan uit de lijn van Buren van der Doelen. Thermoshirt eronder en je komt een heel eind.
Mascha Pelleboer.
Met kledingadvies.
Ja, zelfs nog styling. Ja. Maar ja, dat rood, ik bedoel, je kan toch van alles verzinnen. Ik heb toch een rode jas.
Nou ja, als ik. Ja, maar niet die toch. Ik heb geen rode. Ik heb trouwens wel een rode jas, maar geen winterjas. Ik heb een hele nette rode jas. Die ga ik niet aandoen. Ja,
doe je er wat onder? Allemaal niet zo moeilijk.
Rood-wit.
Toch?
Ja, ook hier massaal in het rood komen.
Ik ga wel in mijn rode hoodie. Ik heb een hele mooie rode hoodie met een
ik vind dat, ja, nee, maar jij legt dat nu uit van, of tenminste, hè.
Ja, maar dan heb ik nog iets, want...
Nee, Frank wilde iets zeggen.
Massaal in het rood komen, doe me allemaal massaal iets roods aan. Ja, ik denk, nee.
Jij wordt dan recalcitrant, of?
Ik hoor recalcitrant. En
dat is toch juist om een gezamenlijke kracht te vormen?
Ja, dat wij een rode muur hebben, wij zijn een gele hebben.
Ja, ja.
Dat is toch juist om... Ja.
Alleen PSV heeft zelf echt super weinig rode merch in de shop op dit moment. Dus dan denk ik, ja, breng dan ook even weer wat leuke dingen in het rood uit. Ik heb een hele vette hoodie van een paar jaar terug. Die doe ik morgen ook aan. Ik trek er alleen wel gewoon weer een zwarte jas over aan. Maar dan laat ik hem wel open hangen, zie je toch wat rood. En ik heb mijn nagels helemaal rood, want die wilde ik donkerblauw eigenlijk. Maar ik denk, nee, dat kan niet, moet rood. En ik heb voor
wat
de...
Maar merch, jij bedoelt...
Merchandise. Oh, dat is mijn term, weet je. Ja, merch. Marketing. Oh, ja, en ik wil ook graag even vertellen, luisteraar, ik heb op één nagel heb ik 2 sterren, omdat wij 2 sterren onder het logo hebben op het shirt. Dus ik heb er wel over nagedacht.
Ja, PSV-producten is natuurlijk niet heel sexy om dat te zeggen. Je bedoelt PSV.
De term is gewoon merch, ja. Sorry.
Ik vind gewoon een rood-wit shirt. Doe gewoon een rood-wit shirt aan. Dat is toch PSV? Waarom?
Als mensen het hebben.
Het huidige thuisshirt is rood.
Een rood shirt aan, toch? Zou je zeggen? Dat is toch gewoon,
ja, maar je kan niet. Het is februari, mensen. We kunnen niet zonder jas in een t-shirt op de tribune gaan zitten.
Er zijn vast heel veel creatieve mensen. Ja, ik ben heel benieuwd hoe ze dinsdagavond allemaal op de tribune zitten.
Nou, we gaan,
ik verwacht wel heel veel rood, Mascha.
Ik verwacht ook heel veel rood en ik hoop er ook op. Goed, zullen we dan nog even naar het gepasseerd stationnetje van afgelopen vrijdag kijken?
Je bedoelt Heracles thuis?
Ja.
Nee, alsjeblieft.
Wil je daar niks over zeggen? Jij wilde er nog wel wat over zeggen. Ja, precies.
Ik vond dat ik snap het hier en daar zo het gemor niet helemaal, wat ik om me heen hoorde. Maar ik vond zeker begin tweede helft vond ik PSV weer echt heel goed spelen. Daar wil ik hier toch wel even een statement over maken. Het ene driehoekje naar het andere. Veerman vond ik echt heel goed. Ik vond Schouten natuurlijk, maar die vind ik altijd goed. Ik vond Boskagli echt soeverein. Als een oude Ruud Krol stond hij daar die ballen te verzenden.
De speler tegen 10 man van Heracles, de nummer 14. Laat het ook niet overdrijven.
Maar ik denk toch...
Hij wilde dat, toch even een lans breken voor die tweede helft.
Maar dat komt ook omdat ik heb me zo zitten ergeren vaak aan dat... Hoe vaak heb ik het afgelopen 3-4 jaar... Ja, ik was ook wel een fan van Schmid, dus die durf ik hier niet zo af te vallen eigenlijk... geroepen thuis of in het stadion, maar bij uit het stadion was ik dan natuurlijk meestal thuis. Wat is dit een slechte wedstrijd? Zo slecht heb ik het echt nog nooit gezien. Zo statisch, zo stroperig. En dan het horror duo, met alle respect, het gaat niet om de personen, maar het tactisch gezien het horror duo Rosario Sangaré. Maar werkelijk voetballend, ja, dat was balletje breed. En dan hadden we weer Nick Viergever, die gaf weer een balletje breed. En ik weet niet of Schwab daar nog naast stond. Daar schrik ik ook nog wel eens van wakker.
Dan kwam jij ervoor na het stadion,
en dan
toch?
Zie ik nu dus Boskagli, die met zijn ogen dicht ballen op stropdassen legt. Ik zie continu die beweging met Dest, met Veerman, Schouten. En dan denk ik, ja, dan is het maar 2-0. En dan schieten ze een hoop ballen op die keeper. Ja. En dan als ik dat vergelijk met dat statische, vaak stroperige, vaak vreugdeloze voetbal van wat we ook hebben gezien. Ja, dan ik heb me prima vermaakt zaterdag.
Je hebt voor een deel ook gelijk. Ik was misschien ook wat kritisch afgelopen vrijdag. Want ik vond het niet zo goed. Maar dat had met name ook met de afronding te maken. Ik vond het allemaal een beetje vrijblijvend. En ik dacht, ja, dat moet uiteindelijk beter. En dat zal tegen Dortmund ook verzorgder moeten zijn. Want daar krijg je niet zoveel kansen. Je gaat echt geen 35 of 36 keer op goal schieten tegen Dortmund. Ja, misschien 8 keer. Ja, dat zal toch een stuk beter moeten. Dus daar was ik wel kritisch op. En ik vind uiteindelijk aan zo'n wedstrijd tegen 10 man... en dat zag je bij Feyenoord zondag ook... Ja, dat is moeilijk voetballen, dat weet ik. Maar ja, je kan er ook niet al te veel uit afleiden. Het is een totaal andere wedstrijd dan je dinsdag gaat zien. En dan verwacht ik wel iets meer goals van PSV. Ja. Nou, dat is heel makkelijk. Het spel inderdaad. Hè. Ze hebben geloof ik 36 keer op goal geschoten.
Balbezit, 75.
Er zaten echt wel mooie dingen tussen. Dus ja. Hè, misschien was ik ook wat nurks erover. En misschien heeft PSV de lat ook wel erg hoog gelegd voor de winterstop. Dat ik... He, want bijvoorbeeld dat eerste kwartiertje tegen AZ...
Dat we te verwend zijn geraakt.
Dat is voor mij ook een beetje een soort heilige graal geworden, merk ik. Van, dat niveau, daar zou je PSV dan toch een beetje aan willen spiegelen. Maar dat kan natuurlijk niet elke wedstrijd. En 2-0 tegen Heracles, een hele regelmatige uitslag. Ik denk inderdaad dat mensen zich grotendeels wel vermaakt hebben. Maar een aantal spelers...
Nou, ook heel veel niet hoor.
Nee, maar een aantal spelers is nog wel op zoek naar volgens mij de topvorm. Ik bedoel, een Lozano die legde wel 2 goede ballen neer volgens mij. Maar ik denk dat hij ook wel een keer weer op het scorebord wil staan bijvoorbeeld. Hè? Met een goede individuele actie. Ja, dus Veerman had een aantal prima dingen. Mooie assist op Luc de Jong. Ja. Maar kon ook de 2-0 maken voor rust. Dat doet hij ook niet. Zo kan je best wel kritisch zijn op een aantal dingen. Maar dat is niet meer zo belangrijk nu. Het gaat nu om Dortmund. En die wedstrijd is gewonnen. Dat is een typische 3 punten en doorwedstrijd, noem ik dat dan maar. Is dat het.
Nou ja, wel leuk dat we daarmee nu puntenaantal 62 hebben. En dat PSV er na 22 duels in de competitie nog nooit zo goed voor stond. Dus dat is wel een leuk statistiekje.
Dat is waanzinnig eigenlijk. Hè? Dus aan de ene kant ben je dan een beetje kritisch. Zeggen, ja, dit en dat had wel wat beter gekund. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar het puntenaantal, ja, dat is echt waanzinnig. PSV heeft nog nooit zoveel punten gehad na 22 wedstrijden. Sterker nog, er is maar één ploeg die ooit meer punten heeft gehad na 22 wedstrijden. Dat was AZ. Die hadden 1 keer gelijk gespeeld in het seizoen 80-81. jaren dat de gebroeders Molenaar er nog achter stonden en een hoop geld in pompt met hun Wastora spullen. Maar nee, dus dit is een van de beste ploegen ooit in de Eredivisie tot nu toe. En dat realiseren we ons misschien ook niet altijd. En daarom heeft PSV, vind ik ook wel, de lat ook wel hoog gelegd. Maar goed, dat zullen ze de komende weken moeten blijven bewijzen. Feyenoord blijft een beetje op de achtergrond nog aanhaken. Hè. 10 punten, dat is een behoorlijk gat, een groot gat. Maar het is nog niet gespeeld. En iedereen hoopte natuurlijk al dat het gespeeld was. Maar dat is nog niet zo. Kijk, als PSV in de Arena had gewonnen en ook tegen Utrecht had gewonnen, ja, dan was het gespeeld. Maar ja, uiteindelijk zie je dan toch dat ook Utrecht uit en Ajax uit, ja, dat kan een keer een gelijkspelletje worden. En wat in mijn ogen ook heel normaal is.
Tuurlijk.
En dat zijn allebei ploegen, ja, Ajax is een wedstrijd op zich en Utrecht zie je ook op dit moment. Ja, die zijn beter in vorm dan voor de winterstop. En dan kun je eens een keer wat laten liggen, dat gebeurt wel eens.
Jij haalde net heel even aan Feyenoord met 10 man. Nou ja, mijn regel is eigenlijk dat we het nooit over andere wedstrijden hebben. Maar Funke, en voor de luisteraars, voordat de luisteraars denken, komt hij nu alweer voorbij. Ik zat vorige week fout, want waar ik toen Funke zei, had ik Miele moeten zeggen. Maar dat terzijde. Funke wil van jou nog even graag weten wat jij nou vond van die vermeende handsbal van Etienne Vaassen tegen Feyenoord. En de rode kaart die daaruit kwam. Of wil je het er liever bij laten?
Nee, ik vond dat twijfelachtig. Want je kunt eigenlijk niet zien of hij nou wel of niet de bal met de arm raakt. Dat kun je niet zien. Ja, het is een moeilijk verhaal, want de scheidsrechter meent het gezien te hebben. De VAR grijpt niet in. Dus ik denk dat de VAR daar wel een punt heeft, hè, want het is twijfelachtig. Mm. Ik kan het ook niet met 100% zekerheid bewijzen dat hij die bal wel tegen de arm krijgt. Maar ja, ik kan het ook niet zien. En het is natuurlijk wel een hele cruciale beslissing in zo'n wedstrijd. Ja. Maar ja, tegelijkertijd, normaal gesproken wint Feyenoord 95 van de 100 keer van RKC. Zeker ja, in deze vorm.
Dat is nu ook wel gebeurd.
Maar het is een lastige. Want ja, het gevoel bij PSV is natuurlijk een beetje van, hè, we zijn toen al in die bekerwedstrijd hebben we dat al gehad. Hè, en nu de VAR weer. Ja, je kan de VAR natuurlijk voor de vorm naar het scherm laten roepen. Voor de vorm naar het scherm halen. Maar ja, de vraag is ook van, wordt het daar dan beter op? Is dat dan iets waar het voetbal mee gediend is? Dat het spel elke keer stil ligt? Dus daar zullen ze ook wel in Zeist een goede balans in maken. Van ja, wanneer komt die kerel nou naar het scherm en wanneer niet?
Ja.
Ja, of hij hier had moeten roepen, ja, dat weet ik niet. Ja, uiteindelijk is Van der Kerkhof van overtuigd geweest dat hij die bal de arm heeft geraakt blijkbaar. En de VAR heeft geen reden gezien om in te grijpen. En ik denk dat het twijfelachtig is hoor. Ik betwijfel ook of die de arm raakt.
Nou, dan is het bij deze wel beantwoord.
Wat
in ieder
vond
geval,
Rob zelf? Want Rob vond het geen penalty, of vond het geen rode kaart natuurlijk.
Ik denk dat Rob dat niet vond. Nee. Ja. Rob een beetje kennende.
Ik vraag me altijd, kijk, ik denk altijd bij dit soort situaties om. Van stel nou, hij had hem niet gegeven. En wat zou er dan gebeurd zijn?
Ja, maar dat weet je dus nooit.
Nee, maar zou er dan een storm van protest zijn uitgebroken als hij hem niet gegeven had? Ik denk het niet.
Ik denk het ook niet, nee.
Ik denk ook niet dat de VAR dan had ingegrepen. Dus je ziet eigenlijk hoe Van der Kerkhof heel bepalend is. Ja, en dan inderdaad hè, de ambities van Vaassen die heel goed stond te keepen. Ja, dan heeft Van der Kerkhof die ook begraven.
Ja.
Ja, zo simpel
wat
is het.
Wat een leuk woordspeling.
Ja, nee.
Nou, daarmee zijn we, vind ik, wel bij onze rubriek aangekomen.
Grote en kleine gebeurtenissen.
Wie wil er beginnen van jullie twee?
Nou, ik kan wel beginnen hoor. Ik wil toch nog even terugkomen op die wedstrijd tegen Heracles. Het niemandalletje, wat volgens mij geen niemandalletje was. En ik heb ervan genoten. Maar waar ik ook van genoten, en toen was ik allang op weg naar huis. Maar ik zag later bij ESPN zag ik echt een geweldig beeld van de keeper van Heracles. Brouwer, die volgens mij op advies van Kenneth Pires, de analist van ESPN, want Brouwer had gezegd, mijn handschoenen zijn na 3 wedstrijden al versleten. En volgens mij zou Pires hebben gezegd, ja, dan moet je ze weggeven. Wat hij ook deed, en daar stond de camera van ESPN op, hij kuste eerst 2 dames na afloop van de wedstrijd. Ik denk zijn partner of zijn zus of nou ja. En naast die 2 dames stonden duidelijk 2 mensen op die op de PSV-tribune hadden gezeten, want ze stonden langs de Ze stonden niet in het uitvak.
Misschien zijn partner en zijn zus.
Dat kan ook.
Ja.
In ieder geval... Ja,
twee dames dus.
En hij gaf die handschoenen aan een jongetje.
Ja, maar dat kunnen natuurlijk ook Heraclides zijn geweest die op een thuisvak hebben gezeten.
Dat lijkt mij...
Kan, want dat doen wij namelijk andersom ook.
Oké, ze hadden in ieder geval geen zwart-witte...
Dat zou ik op een thuistribune ook niet doen, Frank. Dus nee. Deze wil ik even in het midden laten.
Maar dan nog was het schitterend. Het beeld was echt schitterend. De vreugde van dat jongetje, die geen bedelbordje had, die gewoon die handschoenen kreeg. En ook die vader, die daar zichtbaar zo verguld mee was, maar dan... Niet op zo'n manier van triomfantelijk. Van, oh kijk, zie je, krijg het toch. Hè? Ik had toch dat bordje, krijg het toch. Zie je, doen ze wel. Nee, het was echt, het kwam zo recht uit.
Het was oprecht.
Die vreugde kwam zo uit het hart van die vader en die zoon. Ik denk, ja, daarvoor ga je ook samen naar het voetballen. En ja, dat vond ik zo'n mooi moment eigenlijk. Van een keeper die misschien toch wel met een dikke kater van het veld afging. Ondanks dat hij heel veel ballen pakte. Maar...
Dat
filmpje dat is volgens mij ook half viral gegaan.
Ja.
Dus dat zijn mooie
momenten. Ja. Daar kun je van genieten.
Ja.
Rick, jij wilde het graag even hebben over Ria Valk, begrepen gisteren via WhatsApp.
Ik wil het helemaal niet hebben over Ria Valk.
Met dank aan je bel.
Dat had ik helemaal niet over
willen hebben. Met dank aan Art Berends, trouwens voor de gouden tip van het liedje. Leo, jij bent vannacht weer dronken geweest.
Art Bierens, ja, die kwam met dat liedje op X.
Ja.
En inderdaad, Leo, ben je vannacht weer dronken geweest. Dat is wel een heerlijk nummer eigenlijk. Ook ja, natuurlijk, ik ben helemaal niet zo'n carnavalsvieren, dat weten jullie. Maar ik hou wel van oude Nederlandse muziek.
Ja, zo voor Ria Valk.
En Ria Valk is natuurlijk, valt prima in dat genre. Maar
geboren Leo, in Eindhoven.
In Eindhoven, zeker. Dus we hebben een haakje gevonden. Maar Leo, ben je vannacht weer dronken geweest? Ja, dat gaat
natuurlijk over... Nee, het is geen vraag. Hè? Het is een conclusie.
Ja,
je bent vannacht weer dronken geweest.
Dat gaat natuurlijk over die professor.
Dat zou best kunnen.
Laten we het niet over de hele Eritrese kwestie hebben in deze PSV-podcast. Maar voor de mensen die het hebben gemist. Op X was er een professor die durfde te beweren dat voetbalsupporters zich elke week zo gedragen als de relschoppers in Den Haag. Afgelopen weekend, waar het zo gevaarlijk was dat de brandweer niet eens kon komen blussen. Dat was natuurlijk echt een volkomen idioot statement.
Nou, je bent je leven niet zeker hoor, in zo'n voetbalstadion.
Wat Leo wel gedaan heeft, dat vond ik knap. Hij heeft werkelijk alle voetbalsupporters van alle clubs verbroederd. Want iedereen was het ermee eens dat het gewoon echt een volkomen waanzinnig statement was.
Ja, wat een intens vreemd statement is dat dan. Waarom...
Dit was echt, maar dat was serieus hier, gewoon...
Wie is dat? Een schoonmaker echt, of een beveiliger? Komt hier iemand aanrennen?
Ik weet het niet.
We zitten heel laat namelijk deze podcast op te nemen. Er komt nu een beveiliger aan. Oh nee, die is nu weer weg. Nou, ja. Maakt niet uit. Maar anyway. Terug naar Leo. Leo, die is al een hele domme tweet geplaatst. Ja. Intens stom gewoon.
Ja, maar ik denk dat je dit überhaupt... Waarom haal je ons voetbalsupporters erbij? Dat slaat al nergens op.
Nee, maar zo'n hoogopgeleide man en iemand die goed geletterd is... Ja, kom op zeggen.
Ja, maar waarschijnlijk dus totaal wereldvreemd. Want ik denk dat je...
Dit is chargeren om je punt te maken. En dat doen mensen wel vaker. Ja. Dan gaan ze in het extreme schieten
eens,
om je punt te maken.
Maar wij worden als supporters al elke keer in de hoek gezet waar de klappen vallen. Er wordt elke keer al over ons gezegd dat wij overal elke keer ellende veroorzaken. Ik zal niet zeggen dat er nooit wat aan de hand is. Maar het gaat er best wel vaak over. En dan probeer je daar wel tegen te ageren. En ook gewoon met elkaar wel op heel veel plekken goede sfeer neer te zetten. En zo'n man, ja, die gooit gewoon eigenlijk de lont in het kruidvat, waar hij op dat moment totaal niet hoort.
Maar ik denk wel, als Leo zijn replies gelezen heeft, dan zal Leo wel het idee hebben van...
Dat hij ze uitgezet heeft.
Er is wel een lichte weerstand tegen mijn, opvatting.
Ja.
Dat denk ik dan wel. Ja. Als hij zijn replies heeft gelezen, dan zal hij toch wel voelen van, oké, ja, misschien heb ik iets gechargeerd. Hè? Ietsjes.
Ja.
Licht gechargeerd.
Ja, het was gewoon echt... Nou, goed.
Er kwam geen storm van protest, maar een soort...
Het was toch ook gewoon
windkracht
27
van
protest. Maar goed, anyway.
Ja, genoeg over Leo, maar Ria Valk heeft dat liedje dus gezongen.
Waardoor wij helaas in de groepsapp op nog meer prachtige nummers van Ria Valk kwamen gisteren.
Ja, ja.
Ja, nou, ik kan er niet zo heel veel meer opnoemen. Maar Ria leeft ook nog, hè, dus dat is...
Pas koninklijk onderscheiden.
Ja, nee, dat is een pre.
En toch ook stiekem eigenlijk een rock'n'roll pionier. Want haar nummer hou je echt nog voor mij, Rockin' Billy. Was toch wel een van de eerste Nederlandstalige rock'n'roll nummers.
Nou, je komt er echt kennen. Wij gaan nog een keer een andere soort podcast maken, Frank. Maar we gaan nu maar weer terug naar PSV. Want
Bosjes op mijn borstjes, dat zou nou echt geschreven door Peter Koelewijn. Ik heb borstjes op mijn borstjes, preitjes op mijn dijtjes.
Worstjes op mijn borstjes?
Ja.
Kan dat?
Carnaval zit.
Nee, dat kan niet meer. Hè?
Nee, carnaval zit uit mid jaren 70 van Ria Valk.
Ja, maar dat kan niet meer.
Dat zou Peter Koelewijn, dus hebben we weer een Eindhovense haakje.
Dat zou nou niet meer kunnen.
Nee, dat kan niet meer. Eigenlijk, een beetje in het ludieke toch wel. Zou toch wel.
Ik vind dat het nog zou moeten kunnen. Okay. We zitten nog steeds in onze rubriek. En ik ga even naar een wat serieuzer onderwerp. Want ik wil onze rubriek deze week gebruiken om aandacht te vragen voor Zep. Zep is pas 4 en strijdt al bijna zijn hele leven tegen kanker. Zep is het zoontje van vrienden van een van mijn vaste maatjes op de tribune. En daarom vond ik dat ik deze rubriek wel een keer hiervoor mocht gebruiken. Ik heb dat ook even met jullie overlegd en ook met Joris, onze hoofdredacteur. In Nederland is Zep uitbehandeld, maar in Italië maakt hij nog een goede kans met een nieuwe behandeling, vindt zijn medisch team van het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Het team in Rome is het daar volledig mee eens en de voorbereidingen voor de behandelingen van Zep zijn al succesvol gestart. Alleen voor deze behandeling is maar liefst €400.000 nodig. En nog geen 48 uur geleden stond de teller op bijna 130.000. Intussen blijft het bedrag oplopen en heeft de familie bijna 175.000 bij elkaar. Gaat dus heel erg goed. Dankzij allerlei mensen rond het gezin die er aandacht voor vragen. En die heel veel andere mensen in beweging weten te brengen. En ook dankzij een artikel in het AD van vandaag. Maar zelfs met zulke mooie resultaten is er nog een berg geld nodig voor Zep. Dus vandaar mijn oproep. Wil je graag bijdragen of misschien eerst meer te weten komen over Zep en zijn behandeling? Ga dan naar redtopperzep.nl. En dat is R-E-D topper Z-E-B.nl. Dus ik heb hem nou even fonetisch uitgeschreven. Redtopperzet.nl. Wilde ik er toch even aandacht voor vragen.
Het artikel is trouwens ook te vinden in het ED van vandaag.
Online? Maandag.
Nee, ook in de papieren krant.
Oh, in de papieren krant.
Zeker
ook.
Weten.
Oké. Okay. Ja. Okay. Oh, ik heb alleen online gelezen vandaag.
Mooi dat jij je aandacht aan geeft.
Zeker.
Prima.
Ja, even voor je maatjes.
Hopelijk pikt iemand het op. En ja, zijn er zoveel mogelijk mensen die daar iets voor willen geven of kunnen.
Nou, onze mede-PSV'er Klaas Dijkhoff heeft hem vandaag ook al geretweet op X. Dus met een groot bereik. Dus ik heb er alle geloof in dat ze dat bedrag gaan halen. Is het nou tijd voor de volgende rubriek, Frank? En dan geef ik het woord weer aan jou.
Ja, wat ik net al zei, ik heb vaak nare herinneringen aan wedstrijden van PSV tegen Duitse ploegen. Maar de kroon spant toch wel het vierluik tegen Kaiserslautern in 98 en 2001. Dat waren alle vier behoorlijk nare wedstrijden waarin veel te doen was. Een rode kaart voor Patrick Lodewijks die het niet was. Nou, het bekende hek dat openging. En zo kwam ik vanzelf, naar aanleiding ook van een tip van een van onze X-volgers, die ook met groot hart voor de PSV-historie, Bobby Fischer, die niet zo heet, want dat was een bekende schaker, maar goed. Die tipte over Georg Koch, die kennen we natuurlijk allemaal, een Duitse keeper. Die was in 1997, kwam die plots naar PSV. Als concurrent voor Ronald Waterreus. Eigenlijk als eerste man. Nou, dat was na 4 wedstrijden afgelopen. Toen vertrok hij, had Waterreus hem uit de basis gespeeld. Toen bij de kwartfinale van de UEFA Cup tussen Kaiserslautern en PSV in maart 2001. Toen was Georg Koch gevierd doelman van Kaiserslautern. En ik weet nog dat de compleet Nederlandse pers hem op het trainingsveld belaagde voor die wedstrijd in Kaiserslautern, voor de heenwedstrijd. Hij zei van, nou, ik heb helemaal geen wraakgevoelens en ik heb zin in morgen. Maar de wedstrijd zelf stond hij helemaal niet in het doel. Toen was hij op mysterieuze wijze geblesseerd aan zijn voet en stond Roman Weidenfeller in de goal. Die wedstrijd verloor PSV door een penalty. En ja, de return werd ook verloren door een penalty. En toen ging het hek open, u weet het allemaal nog. Maar nu komt het. Georg Koch, die dus eigenlijk maar 4 wedstrijden voor PSV speelde, die heeft een heel naar einde van zijn carrière gehad. Die kreeg op 24 augustus 2008 bij de wedstrijd Rapid Wien tegen Austria Wien, de Weense derby, toen speelde niet bij Rapid, kreeg hij in goed Duits een bullerwurf naar zijn hoofd. Dus vuurwerk werd er naar zijn hoofd gegooid. Dat ontplofte naast hem en dat leverde hem uiteindelijk zwaar gehoorverlies op in combinatie met tinnitus, evenwichtsproblemen, duizeligheid en posttraumatische stressstoornis. Daardoor moest hij in 2009 noodgedwongen zijn carrière beëindigen. Hij was nooit populair in Eindhoven, denk ik, Georg Koch. Maar ja, dit zal niemand hem hebben gegund. Een heel naar einde van een carrière. Hij heeft het daarna nog 1 jaartje of nog 1 wedstrijd geprobeerd voor de club SC Herford. Daar heeft hij maar 1 wedstrijd gespeeld, toen bleek het niet te gaan. Hij was tot mei 2023 was hij keeperstrainer en teammanager bij Victoria Keulen. En ook daar is hij nu inmiddels gestopt. Dus nare herinneringen aan Kuitslauter wat mij betreft. En ik denk uiteindelijk ook een nare herinnering van Georg Koch aan de manier waarop zijn carrière moest eindigen.
Dus nou, laten we hopen dat het morgen een stuk gezelliger wordt.
Maar zeg, het kan natuurlijk allemaal een stuk gezelliger. Ik denk wel dat het een leuke wedstrijd wordt dinsdag tegen Dortmund. Ik heb dat gevoel echt wel. Ik heb helemaal geen voorgevoel.
Die vorige wedstrijd tegen Dortmund, dat was een soort afstraffing. Hè, met een geweldige Rosicki, kan ik me nog herinneren. Ook in de Champions League. Dus ja, maar goed.
Alles kan, hè. Koffie kan, melk kan. Het is allemaal...
Nee, Embrutjan.
Allemaal afwachten.
Als we dan nog even een stukje verder vooruit kijken...
Wordt hier wel warm trouwens. Nicolas Isimat.
Nee, maar deze...
Het is een beetje warm in dit hok, hè?
Klein beetje warm. Ja, nee, maar dit hok is... Ja, ze hebben hier iets aan het klimaat gedaan van dit hok.
In het klimaat nog wel?
Ja, klimaatbeheersing van het hok.
Oh, oké.
En nu werkt de afstandsbediening van de airco niet meer. Of we mogen er niet meer aan zitten. In ieder geval, er is iets mee gedaan.
Okay. Mogen wij hier wel over praten in de podcast? Jawel. Nee, dus het is geen klacht of zo, maar het is gewoon een beetje warm binnen.
Nee, het is echt... Ja, ik zit hier ook in een t-shirt. Ik denk dat ze...
We gaan het wel lekker makkelijk denken, want dan wil je snel besluiten nemen. Ja. Zo snel mogelijk uit dat
als hier vergaderd wordt.
Ik zou bij die kabinetsformatie gewoon de temperatuur op 30 graden zetten. Ja,
dat is
hok,
zo
dan is het zo klaar.
Kijk, wij zijn er zo uit, alleen bij dat kabinet. Maar ja, daar zitten wij hier niet voor. Hè. Dat is,
nee, we hebben wel voor zitten. PEC zaterdag op het programma. Wat denken we daarvan? Even heel snel.
1-2.
Ik denk 0-2.
Nou, in principe gewoon weer de volgende halte op weg naar nummer 25.
Maar wordt wel lastig, zaterdag. PSV, ja, ik weet niet. PEC is geen geweldige ploeg, maar wel goed genoeg om het PSV lastig te maken. Als je niet super bent, dan misschien toch wat pijntjes hè, naar die wedstrijd van dinsdag. Ik weet het niet. Ik denk een moeizame 1-2.
Als het geen veldslag wordt morgen, en dan bedoel ik het niet qua overtreding, maar gewoon... qua intensiteit.
En ook niet op de manier van Leo.
Nee, maar je ziet het zelf aan Feyenoord. Die hebben gewoon moeite tegen RKC thuis. En ook tegen 10 man. Dus het is niet vanzelfsprekend om alles maar zomaar te winnen.
Nou, ik denk dat we alles nu al gezegd hebben. Wat denken jullie?
Alles is gezegd.
Ja? Nou, dan zitten we keurig op. Net iets meer dan 3 kwartier. Ik ben trots op jullie. Op naar morgen en houden en bedankt.
Ja, veel plezier morgen allemaal.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.